Mededeling met betrekking tot de huisbezoekersgemeente. Zal zo de heren willen op woensdagavond huisbezoek zijn. Zuster J. Stolk Warnaar aan de Molenstraat. En familie W. Kot Oranje Nassaustraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoekers. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerst geborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99 daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 99 vers 1 en vers 6. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert, eert zijn hoofdbestel, die bij Israël tussen Gerux woont, en zijn grootheid toont, dat zich aard bewegen, hij is Israëls zegen. En het zesde vers, uit zijn heiligdom in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. 1 en 6 van Psalm 99. We doen nu met de kerk van alle eeuwen de lijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit de 40ste psalm en daarvan vers 4. brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in Paulus' brief aan de Romeinen en daarvan het 13e hoofdstuk. We noemen nu Romeinen 13 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 40, het 4e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaat zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrezen de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting, tol die gij tol, vrezen die gij vrezen, eer die gij eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van God. We willen deze avond met Gods hulp nadenken over een gedeelte uit dit hoofdstuk wat u gelezen is, namelijk het tweede gedeelte van het tiende vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En we willen in het licht van dit woord ook een gedeelte lezen uit onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 2. En vorige week zondag hebben we met name bij vraag 3 stilgestaan en 4 en 5 alleen maar aangestipt. We willen nu bijzonder bij vraag 4 en 5 stilstaan en ik wil u die beide vragen en antwoorden ook lezen. Zondag 2, de vragen 4 en 5 met de antwoorden. Wat eist de wet van God van ons? Het antwoord luidt, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, gij zijt het die hoog troont boven deze aarde. Gij zijt het ook die omringd wordt door het gezang van de gezaligden en van de engelen. Gij zijt het van wie de hemelingen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En als wij vanavond samengekomen zijn in een eredienst op deze aarde, hoe zouden wij voor u dan kunnen spreken? Dan kunnen luisteren, dan kunnen zingen. Hoe zouden wij voor u kunnen verschijnen in onze gebeden, wanneer u de heilige bent en wanneer wij onheilige mensenkinderen zijn, schuldig en zondig. Heren, dat is onmogelijk, want wie kan voor uw aangezicht bestaan? Bind dat vanavond op onze ziel. Bijzonder wanneer wij vanuit uw heilige wet gewezen worden op de grootheid van uw deugd, op het zuiveren van uw liefde en op de heilige eis waarin gevraagd om zuivere wederliefde. Heren, dat is bij ons niet. Bij ons is de zonde en bij ons is de verlorenheid. Bind dat op ons hart. Opdat wij vanavond met een hart wat verootmoedigd is voor u in onze bank mogen zitten en op de kansel mogen staan. Opdat we zo mogen luisteren en zo uw woord mogen verkondigen. Als zondige mensen aan zondige mensen. Als sterfelijke mensen aan sterfelijke mensen. Als mensen die een ziel te verliezen hebben. Aan mensen die een ziel te verliezen hebben. Heere, leg die eeuwigheidsernst vanuit uw woord en wet op onze harten. Denk aan ons wanneer we uw woord verkondigen mogen voor de derde maal vandaag. Wil u ons een stem geven om te spreken, maar bovenal geef ons de bediening van uw Heilige Geest, opdat we de wonderen van uw wet mogen gadeslaan en mogen doorgeven. Ook wanneer de ernst van de ontdekkende kracht van die wet het onderwerp is wat onze aandacht vraagt. Heere, geef ons licht in deze dingen, opdat wij spreken mogen met kracht, kracht van u. Schenk ons bediening om het woord in alle ernst, maar ook in alle liefde te ontvouwen. Wil ons een luisterend oor geven. Laat het zo mogen zijn dat alles wat bij het luisteren een hindernis kan vormen, door uw weg wordt genomen. Wil u geven dat alle gedachten die ons afleiden, alle zorgen, alle dingen die ons benauwen kunnen en bezwaren, dat u ze wegneemt. En wil u geven, Heere, dat uw woord zijn loop mag hebben. Geef ook dat we niet alleen mogen luisteren met onze oren, maar wil u ons hart aanraken. En de vinger die uit uw heilige wet naar ons is uitgestrekt, die vinger ook aan ons hart leggen, opdat we zien dat wij de man, de vrouw zijn die tegen u gezondigd hebben. Wij de jongen of het meisje zijn dat schuldig staat voor uw heilig aangezicht. Breng ons onze zonde aan de weet. Opdat wij het zien en het gaan beleiden met de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. We bidden u, Heere, wil u denken aan hen die met hun zonden tobben. Die niet weten wat ze met de vragen van hun hart aan moeten. Die soms wel eens wakker liggen. Soms niet weten hoe het moet. Wil u hen onderwijzen, Heere. En laat hen maar zien dat er nu bij hen geen wijsheid is en geen licht is. Enkel donker. Maar wil u het licht vanuit uw woord doen schijnen. Onderwijs geven. Opdat zij de zaligheid gaan zoeken. Buiten zichzelf. Bij u. Denk aan allen die u kennen mogen. Wil u hen ook vanavond onderwijzen? Want ook uw kinderen hebben het nodig om dieper in te leven wat het betekent zondaar voor u te zijn. Heere, laat uw kinderen maar dieper graven, opdat ze nog meer vinden van dat donkere, van dat verschrikkelijke, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Om met die wetenschap en de pijn die dat geeft in het hart van uw volk, te vluchten tot de ene rots der behoudenis, in wie alleen vergeving, verzoening, hulp en kracht te vinden is. Heere, wil u op uw kinderen neerzien en hen dieper leiden in de kennis van u, o drieënige God, in de kennis van zichzelf. En in die kennis van die dierbare borg en zaligmaker. Wil u uw woord zegenen aan ons alle, Heren. Wij hebben meer geestelijke noden dan wij vanavond aan u kunnen voorleggen. Maar u weet zo volmaakt wat wij nodig hebben. O God, onthoud ons uw zegen niet. Denk aan allen die met ons samengekomen zijn. En ook aan allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ook hen een zegen bereiden? Ja, zegen het woord wanneer het misschien op een later tijdstip via een band gehoord en beluisterd wordt. Wil u ook door middel van die hulpmiddelen zegen en genade schenken. Want het behaagt u toch, heren, door de prediking zalig te maken. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben. Met hen die in rouw zijn. Eenzaam. Ook met hen die ziek zijn. Wil u hulp en kracht bieden, heren. Herstel geven. We willen vragen of u met zuster Verolme wilt zijn in het ziekenhuis. U hebt haar tot op heden de nieuwe krachten willen schenken die ze nodig heeft. Wil u het ook zo maken dat ze binnenkort weer naar huis terug mag keren. En haar hulp en kracht van boven schenken. We zeggen ook uw naam dank dat zuster De Bonte, die een ernstige operatie onderging en thuis herstellende was, voor het eerst vanavond na die tijd weer met ons in de kerk mag zijn. Wil u haar gedenken en helpen. En bovenal schenk haar uw ontferming en uw genade. We smeken u, heren, wil u zijn met allen, ook de ongenoemden, die ziek zijn of het moeilijk hebben. Wil u in hun aller leven een God van nabij zijn en niet van verre. En laat het zo mogen zijn dat we in tegenspoeden en in verdriet stil mogen worden. Buigen mogen voor u, maar toch ook dat die omstandigheden gezegend worden. Denk aan onze gemeente en aan de kerken. Wil u onder ons, in onze kerken, in ons vaderland uw koninkrijk uitbreiden en de werken der duisternis verstoren. Zegen, heren, uw kerk over deze hele wereld. Wil u geven dat Satan nederlagen mag lijden en velen worden toegebracht. Denk bijzonder aan de plaatsen waar uw evangelie verkondigd wordt onder hen die vreemdeling zijn van dat woord. Zegen het werk van de zending. Wil ook uw oude volk Israël tot de kennis van de waarheid die in Christus is brengen. Zegen de verkondiging van uw woord onder hen die van het evangelie vervreemd zijn. Wil er ook daar, heren, nog als een vuurbrand uit het vuur rukken. Zegen de kerk in de verdrukking. Wil u zijn met de landen en gebieden in het Oostblok waar zoveel beroering is? Blijdschap aan de ene kant voor de nieuwe vrijheid die gloort. Soms ook vrees voor anarchie en wetteloosheid die zou kunnen dreigen. Heere, geef dat uw hand die ook over de volken gaat, de volken mag intomen. En dat uw woord daar mag blijven en mag komen. En uw woord gebruikt en gezegend mag worden. Ook onder volken die soms zo lang geknecht zijn. Wil u, heren, aan deze wereld gedenken. In al haar verwarring en in al haar onrust. Wil u uw koninkrijk op deze kreunende wereld uitbreiden. En wil u geven dat ook waar moeite, verdriet, gevangenschap en pijn is. Dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Denk dan ook aan ons vaderland. Wil u ons hier in het vrije Westen, waar zoveel zegeningen van u liggen, ons niet overlaten aan onszelf. Dat zou het ergste zijn, heren. Maar wil u uw woord op ons hart drukken en ons vaderland terug doen keren tot uw woord. Zegen daartoe onze regering en ons vorstenhuis. En vergeef alle zonde en schuld die we ook als land en volk zo tegen u bedreven hebben. Verzoen u de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Heren, dat vragen we ook heel persoonlijk. Ook in bijzonder met het oog op de prediking van vanavond. Zie in gun. Op ons neer en spreek nog, ontdekkend, ontgrondend, bestraffend, onderwijzend, vermanend, vertroostend, opbeurend, nadat u weet dat we nodig hebben. We vragen het om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 38, de versen 4, 6 en 9. Psalm 38, vers 4, 6 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Psalm 38, vers 4. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Vers 6. Ik ben door uw wetten schenden krom van lenden. En het negende vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. 4, 6 en 9 van Psalm 38. Aan het einde van de prediking na het amen willen we de bede zingen uit Psalm 51 vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 51, het vijfde vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, het is ons eigenlijk een tweede natuur geworden dat wij zo gemakkelijk een beschuldigende vinger uitsteken naar iemand anders. Dat kun je bij kleine kinderen al zien, ook toen wij zelf nog jong waren. Als iemand iets verkeerd gedaan heeft en moeder vraagt wie heeft dat gedaan, dan zeggen we meteen ik niet. Hij heeft het gedaan, of zij. En zelfs als je er eigenlijk niet meer onderuit kan, dan zul je toch ook als kind proberen de aandacht op een ander te vestigen. Ja, maar hij. Ja, maar zij. En dat blijft niet tot kinderen beperkt. Want ook volwassen mensen hebben de natuurlijke neiging om een ander te beschuldigen. We weten allemaal dat dat gebeurt als er conflicten en problemen zijn. Denk bijvoorbeeld maar in een huwelijk, in een gezin, in de maatschappij of in de kerk. Zoveel keren kun je horen, ja, mijn schuld is het niet. Goed, ieder is natuurlijk wel enigszins schuldig, maar toch, hij, zij, die ander is er verantwoordelijk voor. Weet u wat de diepste oorzaak is dat wij dat zo heel spoedig doen? En dat wij zo gemakkelijk die beschuldigende vinger uitsteken naar iemand anders, in wat voor omstandigheden dan ook? De diepste oorzaak is deze. Wij zijn voortdurend op de vlucht voor Gods beschuldigende vinger. En daarom willen we op geen enkele wijze een beschuldigende vinger op ons gericht zien. We steken onze hand altijd uit naar de ander. Want wij willen voor Gods beschuldigende vinger niet buigen. Wij willen niet buigen voor die beschuldigende vinger die in de heilige wet tot ons, tot u en tot mij komt. Want die beschuldigende vinger van Gods wet herinnert ons er voortdurend aan dat wij zondaar zijn. En dat is nu het laatste wat we willen. In de praktijk van ons leven, zondaar zijn, beschuldigde zijn. En daarom vluchten we eigenlijk voor iedere beschuldigende vinger weg. Ten diepste, vooral voor die grote beschuldigende vinger, de vinger van Gods heilige wet. En toch is het zo nodig dat wij juist door die vinger van Gods heilige wet op onze plaats gezet worden en op onze schuld gewezen worden. Dat willen we vanavond met Gods hulp ook zien. Vanuit het woord wat voor ons ligt en vanuit het onderricht uit onze Heidelberger catechismus. En we schrijven daar vanavond boven: de mens beschuldigd door Gods wet. En we willen heel eenvoudig stilstaan bij twee dingen. Allereerst bij de aard van deze beschuldiging. Die vindt u vooral in vraag en antwoord 4 van onze Heidelberger. En ten tweede bij de uitwerking van deze beschuldiging. Dat vindt u in vraag en antwoord 5. De mens beschuldigd door Gods wet. Ten eerste de aard van deze beschuldiging. En ten tweede de uitwerking van deze beschuldiging. De meesten van u weten dat wij vorige week zondag stilgestaan hebben bij het begin van deze tweede zondag van onze Heidelberger. Daarbij hebben we met name nagedacht over vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Zo werd ons daar gevraagd en het antwoord luidde: uit de wet Gods. En bij de behandeling van die vraag hebben we toch heel duidelijk gezien dat wij onze ellende niet kennen. Dat is eigenlijk onze grootste ellende. Dat we blind zijn voor onze zonde en voor onze schuld. We zijn zo blind in deze dingen dat wij goddelijk onderwijs nodig hebben.
Onderwijs vanuit het boek van Gods wet. Onderwijs dat de Heere zelf geeft door zijn geest en door zijn geboden. Die wet gebruikt God om mensen hun ellende te laten zien. Wat bedoelen we met Gods wet? Nee, daar bedoelen we niet slechts mee de 10 geboden. Het hele woord is de wet des Heren. En vooral het woord in zijn eisende en in zijn veroordelende kracht. De gebiedende, de eisende, de veroordelende kracht van het woord, dat is de wet. En dat veroordelende, eisende, gebiedende woord, dat heeft God samengevat in de 10 woorden. De 10 geboden die ons zo bekend zijn omdat ze iedere zondagmorgen in de eredienst worden voorgelezen. Maar nu is het opmerkelijk dat wanneer in dit gedeelte van de catechismus over de wet gesproken wordt, er niet vanuit de 10 geboden over de wet geschreven wordt. Die samenvatting die God zelf heeft gegeven op de berg Sinaï. Maar dat nog een kortere samenvatting van de wet van de Heere wordt aangeduid. Dat is het grote gebod, of het gebod der liefde, zoals het wel genoemd wordt. Want de Heere Jezus Christus heeft in het evangelie nog een kortere samenvatting gegeven van de wet dan de 10 geboden op de berg Sinaï. En u leest ze in vraag en antwoord 4. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. De kortste samenvatting die er van de wet bestaat. En wat is dan die samenvatting? Deze woorden. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daar hebt u de kortste samenvatting. Waarin de 2 tafels van de 10 geboden nog eens een keer samengevat worden. De eerste tafel, God liefhebben boven alles. De tweede tafel, uw naaste als uzelf. En de vraag komt vanzelfsprekend boven. Waarom hebben de opstellers, de schrijvers van onze Heidelberger catechismus, wanneer ze het over de wet hebben hier die wet nu samengevat? Waarom komen ze niet met de 10 geboden, maar met die samenvatting wanneer het gaat over het dubbele gebod van de liefde. God liefhebben en de naaste. Is het soms zo, zoals de Socinianen dachten, dat was een ketterse beweging in de 17e eeuw, u kunt de naam nog wel eens vinden in oudere boeken over de leer van de kerk, en ook bij verscheidene oudvaders vindt u die naam. Die Socinianen hadden vele vreemde opvattingen, maar een van hun opvattingen was deze. Wel, in het Oude Testament is het boek van de letter en het Nieuwe Testament is het boek van de geest. En nu is het boek van de letter, dat Oude Testament, dat is vervangen door het boek van de geest, door het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, daar heb je zoveel wetten, allemaal geboden en verboden. Dat is echt letterknechterij, echte mensen binden met allerlei regels. Maar dat is nu vervangen door het Nieuwe Testament, de godsdienst van de vrijheid. Daar geeft de Heer Jezus geen geboden, maar daar spreekt hij alleen maar over de liefde. Is het daarom dat de catechismus dat zegt? U begrijpt het, dat is de reden niet. Want de Heere Jezus Christus is niet op deze aarde gekomen om het Oude Testament te vervangen, dat weet u toch? De Heere Jezus is niet op hier op aarde gekomen om de wet te vervangen, aan de kant te schuiven. Nee, hij is hier op aarde gekomen om de wet te vervullen. Hij laat die wet van God, die wet van de 10 geboden, in zijn volle kracht staan. Vandaar dat hij juist in de bergrede allerlei geboden uit de 10 geboden aanhaalt en de diepe geestelijke betekenis van de woorden van Gods wet laat zien. Vandaar dat in het Nieuwe Testament telkens weer de geboden van de Sinaï worden aangehaald en worden ingescherpt, ook nog in dit hoofdstuk. En bovendien, Die samenvatting van de wet die de Heere Jezus hier geeft. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en uw naaste als uzelf. Die komt eigenlijk al voor in de woorden van de Almachtige God zelf in Deuteronomium 6. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met al uw kracht. Zo staat daar. En vandaar dat we moeten zeggen, nee, de Heere Jezus Christus heeft met dit dubbel gebod van de liefde niet bedoeld de oudtestamentische wet aan de kant te schuiven of te vervangen, zodat nu het Nieuwe Testament alleen maar het boek van de liefde zou zijn. Nee, zeker niet. Met die samenvatting die we hier lezen, heeft de Heere Jezus Christus bedoeld de werkelijke kern van de wet, het hart van de wet, de diepste eis van de wet aan het licht te brengen. En dat willen de Heidelberger, de opstellers van de Heidelberger catechismus nu ook hier ons aan het verstand brengen en aan het hart leggen. Dat het diepste van de eis van Gods wet, het diepste van de eis van de 10 geboden, is hierin uitgedrukt door de Heere Jezus Christus. Gij zult God lief hebben boven alles. En de naaste als uzelf. Daarmee laat de Heere Jezus zien dat het bij de wet gaat om wat? Om liefde. Niet meer en niet minder dan liefde. Bovendien, de Heere Jezus laat hier ook zien dat het gaat om volmaakte liefde. Want laten we de woorden maar wegen. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Er is geen kamer in ons binnenste, geen deel in ons leven wat hier uitgezonderd wordt. Wij worden geroepen door de wet van God met alles wat in en aan ons is, God lief te hebben. Met onze gedachten, met onze woorden, met onze werken. Met lichaam, ziel en geest, met alles wat aan ons is en in ons is, worden we geroepen om God lief te hebben. En dan ook volmaakte liefde jegens onze naast. Niet alleen ten opzichte van mensen die we graag mogen, mensen die we tot onze vrienden rekenen, maar ook ten opzichte van mensen die we niet zo graag mogen. Ten opzichte van iedere naast. Onze naaste als onszelf. En als we dat in één woord samenvatten, dan wordt dit duidelijk. Bij alle geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tot en met. Gij zult niet begeren. Gaat het ten diepste om volmaakte liefde jegens God en jegens de naast. Dat eist God. Dat is de diepste eis van de wet. Volmaakte liefde. En dat wordt door allerlei mensen vergeten. In de tijd van de Bijbel al. U kent het voorbeeld. De rijke jongeling. De rijke jongeling die tot de Heere Jezus kwam. En dan wordt er gezegd dat die rijke jongeling toch echt wel belangstelling had voor de woorden van de Heere Jezus. En datgene wat de Heere Jezus deed en verkondigde. Hij zegt, goede meester, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En dan zegt de Heere Jezus, nadat hij hem eerst terecht gewezen hebt, dat hij de geboden moet houden. Wel, zegt die man, dat heb ik gedaan van mijn jeugd af aan. Eert uw vader en uw moeder, al die geboden heb ik allemaal gehouden. En hij meent dat oprecht. En de Heere Jezus ontkent dat ook niet. Dat hij tot op zekere hoogte die geboden echt wel gehouden heeft. Maar wat ontbrak die man dan nog? Als hij toch in alle ernst zei dat hij die geboden van zijn jeugd af aan gehouden had. En de Heere Jezus Christus eigenlijk door te zwijgen wel toestemt dat in zeker opzicht de man gelijk had. Wel, die man had de geboden misschien wel ten dele gehouden. Maar wat ontbrak, dat was nu precies dit. De volmaakte liefde. die door elk gebod, door de eerste en door de tweede tafel geëist werd, die volmaakte liefde. Nee, die had hij niet kunnen voortbrengen. En kijk, als wij uit eigen kracht die wet proberen te houden, dan kunnen we voor de ogen van elkaar en in de ogen van elkaar wel een heel eind komen. Dat we uiterlijk heel godsdienstig leven volgens de eerste tafel van de wet, ontbreekt er toch nog zoveel. Zegt de Heere zelf niet in zijn woord dat onze beste werken als een wegwerpelijk kleed zijn, als een vod zijn dat voor God niet bestaan kan? Laat de Heere Jezus niet weten in die geschiedenis van die rijke jongeling dat één ding hem ontbrak. En dat was die ware liefde. Die volle liefde. Die volmaakte liefde. Die eist God. Met minder kan het niet doen. Die eist God van de rijke jongeling. Die eist God van u, van jullie, jongelui en van mij. Dat wij God volmaakt lief hebben. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat nu? Is dat wel eerlijk? Want u hebt het toch vorige week gezegd en we lezen het toch op allerlei plaatsen in de Bijbel, dat wij mensen zondaren zijn en dat wij daardoor de volmaaktheid niet bezitten. Dat wij God niet volmaakt lief kunnen hebben. Adam voor de zondeval, ja, die kon God volmaakt lief hebben. Die kon de Heere met heel zijn hart en heel zijn verstand en heel zijn kracht lief hebben. En zijn naast als zichzelf, dat kon hij ook. Maar wij die zondaren zijn, gevallen zondaren, dat kunnen wij niet. En misschien hebt u dat heel persoonlijk in uw leven wel mogen ontdekken en voor Gods aangezicht mogen belijden. Heere, u eist volmaakte liefde, maar die volmaakte liefde die u eist, die is er bij mij niet te vinden. En dan komt die vraag boven, is dat dan wel eerlijk dat God van ons eist wat wij uit eigen kracht nooit kunnen? Laten we één ding niet vergeten, gemeente. Dat wij inderdaad zondaar geworden zijn. En dat wij door de zonde, die volle liefde, die volmaakte liefde die God in zijn wet van ons eist, nooit meer kunnen volbrengen. Maar vergeet u daarbij dit ene niet. Het was zo dat God die eis gegeven had aan Adam. En God aan Adam de mogelijkheden gegeven had om hem lief te hebben. Adam was geschapen met kennis, gerechtigheid, heiligheid, zeggen we. Adam was geschapen met liefde. Met de mogelijkheden om God volmaakt lief te hebben. En daarom eiste God niets bovenmatigs. Toen hij aan Adam en Eva vroeg, heb mij hartelijk lief. Maar toen hebben Adam en Eva God de gehoorzaamheid en wat nog erger is, ten diepste de liefde opgezegd. Ze zijn ongehoorzaam geweest. En ze zijn van God afgevallen. Vertel u me eens. Is het dan onrechtvaardig van God dat hij zijn eis handhaaft? God was niet veranderd. Nee, die mens veranderde. Die brak de gehoorzaamheid. Die zegde de liefde op. En God handhaaft zijn eis. Heb mij hartelijk lief. En van die eis doet God geen afstand. Die geldt voor Adam en Eva ook na de val. Die geldt voor u en voor mij. Die geldt tot de laatste dag van deze wereld toe. Heb mij lief boven alles. En uw naaste als uzelf. Ja, wat moet je in het licht van zo'n eis? Als God volmaakte liefde eist. Als God zegt, alles wat minder is dan volmaakte liefde van heel het hart en heel het leven, dat is tekort. Zelfs al zouden we in staat zijn om 95, om 99% van die liefde op te brengen, dan was het nog niet volmaakt, nog tekort. Wat moet je met zo'n eis? Ach, als we dat in het licht van het woord gaan zien, dat God nu naar recht volmaakte gehoorzaamheid, volmaakte liefde, volmaakte dienst, en ten opzichte van de naaste liefde als onszelf, volmaakte liefde vraagt, dan blijft er maar één ding over. En dat is dat we in het stof neerbuigen en zeggen: Heere, als ik die eis op mij af zie komen, waarin uw volmaaktheid eist, wees volmaakt, dan zeg ik schuldig. Schuldig aan al uw geboden. Al heb ik misschien uiterlijk heel weinig geboden gebroken. Al ben ik misschien uiterlijk bewaard voor grove zonden, zoals ons avondmaalsformulier ze noemt. Maar als ik het geestelijke van de wet, de liefdeseis op mijn hart voel wegen, dan heb ik tegen alle geboden van God gezondigd en ik heb er niet één van gehouden. Dan heb ik gezondigd tegen het eerste, tegen het tweede, tegen het vijfde, tegen het negende, tegen al de geboden van God. Overdenkt u dat wel eens? Als u zo de wet voor uzelf leest, of leest u die wet nooit? Overdenkt u dat wel eens als u zo zondags de wet van de 10 geboden hoort lezen? Het eerste, het tweede, het derde, al die geboden. Dat elk gebod een uitgestoken vinger is, die u aanklaagt omdat ge God niet lief hebt boven alles en uw naaste lief hebt als uzelf? Of hoort u dat niet meer? Dat de wet van God zegt bij het eerste gebod als Nathans vinger tot David: Gij zijt die man. Als Nathans vinger aanwijst: Jij bent die jongen. U bent die vrouw, jij dat meisje, dat mij niet lief hebt, met geheel je hart, met geheel je verstand, met geheel je ziel. Kijk, als we die aanwijzende vinger, die beschuldigende vinger vanuit de wet horen en zien, dan is er maar één plaats waar we met die heilige liefdeseis van God terechtkomen. En dat is wat die laatste vraag van deze zondag aanduidt. Kunt gij dit alles, let daarop, er staat niet houden, maar kunt ge dit alles volkomen houden, want God vraagt volmaakte liefde. Neem ik. Ja, en wat lezen we dan? Nee, ik schiet er nogal wat in tekort. Nee, dat leest u niet. Nou, dan misschien lezen we: nee, ik struikel nogal eens in mijn gehoorzaamheid. Nee, ik dwaal nogal eens af. Nee, dat leest u ook niet. U leest iets veel ontzettender. U leest een vonnis dat radicaal is. Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Daarmee zegt de catechismus dus dat ons hart, onze natuur, ons binnenste, precies het tegenovergestelde is van wat God in zijn heilige wet eist. Die wet, die eist volmaakte liefde en mijn hart schiet niet slechts tekort. Komt niet slechts tot 70% van wat de wet eist, nee, daalt tot onder het nulpunt. Want ik ben precies het tegenovergestelde van wat de wet eist. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Volslagen vijand. Hater van God. Dat zijn we geworden door de zonde. Zo leven we. Als vijanden. Kijk, en dat is iets waar ons menselijk hart eigenlijk niet aan wil. En dit is een van die antwoorden van de Heidelberger Catechismus die in alle tijden sinds de catechismus bestaat wel verzet heeft wakker geroepen. En het verzet kun je misschien het beste duidelijk maken door het voorbeeld van die jonge man die in Amerika ergens in aanraking kwam met de rechtzinnige prediking van het woord van God. En die zag dat zijn zondige leven, wat hij tot dusver geleid heeft, dat eigenlijk helemaal verkeerd is. En hij zegt zijn zonde vaarwel en hij zoekt de kerk en hij komt terecht onder een prediking waar de schriften zuiver worden uitgelegd en waar zelfs de oude Heidelberger catechismus nog in ere is. En als dan de dominee die vraag en dat antwoord gaat voorlezen op een bijbelkring en daar een paar dingen over gaat zeggen, dan staat hij in de discussie op en hij zegt, ja dominee, ik weet wel dat ik verkeerd ben. En ik ben heus niet zo'n beste geweest, maar zo slecht. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ik heb nog nooit iemand werkelijk bestolen. Ik ben onvolmaakt, jazeker. Ik heb gezondigd, jazeker. Maar een hater van God, zo slecht. Ja, inderdaad. Daar komt je hart toch tegen in opstand. Leven we niet netjes? Geven we niet ieder het zijne? Is het niet zo dat we, wanneer het mogelijk is, een ander ook nog proberen te helpen? En zijn er in deze wereld niet mensen, zelfs wel onder de mensen die niets van God en zijn gebod willen weten, die toch voorbeelden geweest zijn in menslievendheid, soms voorbeelden voor mensen in de kerk? Allemaal waar, gemeente. En laten we duidelijk zeggen, er is dankzij Gods algemene genade nog wel iets goeds. En wij kunnen, zoals de apostel Paulus dat doet in Romeinen 2, ook nog wel zeggen dat mensen goede dingen doen in de burgerlijke zin van het woord. En het is een zegen wanneer we in een samenleving nog dingen mogen zien die goed zijn, menslievendheid mogen zien, en noemt u het maar op, dat is goed. En in de burgerlijke zin, tussen mensen, zeggen we dat is een man die veel goede werken gedaan heeft. Dat is een vrouw die zich heel erg beijverd heeft, die erg menslievend was. Dat wordt door de Bijbel ook niet ontkend. Maar alle mensen, zelfs de meest menslievende die er ooit op deze wereld geleefd heeft. Zelfs de man die zo goed oppast. Alle mensen zijn voor God niet anders dan wat Romeinen 3 tekent. Dan wat ons hier wordt voorgehaald. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is het wat de beschuldigende vinger van Gods wet aanwijst in ons leven. Daarom wordt die wet gepredikt. Opdat wij aan onze schuld ontdekt zouden worden. En in het licht van die beschuldigende vinger. In het licht van de spiegel van die 10 geboden. In het licht van de spiegel van het dubbel gebod van de liefde. Van onszelf zouden schrikken en in het stof zouden zinken. En zouden zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En gaan inleven dat het waar is. Want het wonderlijke is dat al stuift in het binnenste van ons hart alles hiertegen op, dat we zeggen, zo slecht ben ik toch niet? Dat als de Heere door zijn woord en geest de boodschap van de wet gaat zegenen, dan gaat ons hart, en dat gaat meestal niet zonder strijd, maar dan gaat ons hart hiermee instemmen. Want waar God door zijn geest en woord ons hart gaat overtuigen, daar houden de tegensprekers, die zeggen ik ben toch zo slecht niet, die houden op. En daar gaan we buigen voor de waarheid van het woord. En als de wet dan voorgelezen wordt, u weet dat misschien vroeger met die oude voorlezers, dan werd heel plechtig die wet gelezen en dan werd er aan het einde van elk gebod gezegd, het eerste gebod, dat is het tweede gebod. En dan moet je zeggen bij, het is dat eerste gebod, schuldig. Dat is het tweede gebod, schuldig. Dat is het derde gebod, schuldig. Dat is het tiende gebod, schuldig. En de slotsom van die 10 schuldbelijdenissen bij de 10 woorden is, Heere, het is waar. Wat uw wet van mij zegt, is de werkelijkheid. Of om het met een ander schriftwoord te zeggen, als dan gezegd wordt in Romeinen 3, er is niemand die goed doet, niet tot één toe, alle zijn zij afgeweken. Hun kelen zijn geopend, graf, slangen, venijn is op hun lippen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dan ga ik in dat ontzettende beeld, wat Paulus daar schildert, mijn eigen portret zien. Mijn eigen ogen. Mijn eigen gezicht. En ik zeg schuldig. Heere, dat ben ik. Zijn we zo al voor het woord gevallen? Hebben we zo het woord en de wet van God al leren beamen? Dat die liefde eis van God door ons niet gehouden wordt, omdat wij een hart hebben waar de haat en de wrevel van nature brandt. En dat het alleen maar Gods beschermende genadehand is. Zijn algemene genade. Dat die zonde die er van binnen bruist en woont, dat die er niet uitgebroken is. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Hoe komt het toch dat mensen daarvoor gaan buigen? Dat mensen daarmee in gaan stemmen? Dat mensen hun verzet en hun tegenstand daartegen op gaan geven. En gaan erkennen in het licht van de wet, dit is mijn beeld, dit ben ik. We hebben gezegd, dat komt door de werking van Gods geest. Ik mag er in het licht van wat onze catechismus zegt nog preciezer zeggen. Dat komt door de verborgen werking van de Heere Jezus Christus. Professor Wisse heeft in een van zijn boekjes gezegd, wanneer hij over deze dingen spreekt, hebt u daar wel eens op gelet? Dat wanneer de vraag gesteld wordt, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods? Ja, zegt Wisse, dan antwoordt de catechismus niet, dat leert ons Mozes. Maar dat leert ons Christus. Die grote profeet en leraar, die is het die mensen door de wet overtuigt. Hij is het die mensen de wet aan het hart laat leggen en de wet scherp laat prediken, opdat ze zondaar voor God worden. Hij is het die het zwaard van de wet hanteert, opdat harde harten doorboord worden. En mensen als op de Pinksterdag in het hart getroffen zeggen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Christus drukt mensen neer door de wet. Christus prikt mensen in het hart. Waarom? Om hen kwaad te doen? Zou dat de reden zijn waarom de Heere Jezus Christus mensen verslagen in het hart maakt? Zou dat de reden zijn waarom hij mensen de wet scherp laat prediken? Waarom hij mensen laat aanzeggen? U haat God en uw naaste. Nee, dat is niet om mensen neer te slaan. Dat is niet om mensen alleen maar pijn te doen. Dat is omdat het nodig is voor hun geestelijk welzijn. En omdat Christus verborgen als de grote profeet dat zwaard van de wet hanteert. Daarom worden mensen wier hart tegen deze dingen inbruist en indruist. Door de liefde van Christus overwonnen. En gaan ze buigen. De wapens inleveren. En zeggen: Heer, het is waar. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Er is niets goeds bij mij te vinden. Voor de buitenwacht mag ik heel wat lijken. En de mensen in de kerk mogen heel wat van me denken. Maar u ziet het hart aan. En mijn hart is vol schuld en vol onreinheid in uw heilige ogen. Kijk, als Christus door zijn heilige geest mensen gaat overtuigen, dan vallen ze voor het woord. Dan buigen ze onder de wet. En dan zeggen ze: Heer, het is waar. En dan willen ze niets van die eisen van die wet af hebben. Dan wijzen ze anderen niet meer aan. Dan spreken ze niet meer laatdunkend over een ander. Dan worden ze zelf de schuldigen voor God. Want het zwaard van de wet heeft hen tot in het hart getroffen. En ze zeggen: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Kennen we dat wat van? Ja, zegt u, maar dat is toch een pijnlijk iets. Dat is toch een pijnlijk iets om je eigen bankroet, om je eigen schuld, om je eigen verlorenheid, om je eigen vijandschap te moeten inleven en te moeten erkennen. Het is inderdaad een pijnlijk iets. Want het gaat dwars tegen mijn eigen gerechtigde, trotse, vrome vlees in. En toch valt de pijn mee. Want dat zwaard waardoor harten aangeraakt worden en harten verbroken worden, dat zwaard, we hebben het net al aangeduid, ligt in de hand van Christus. Dat ligt in de doorboorde hand. En daarom slaat dat zwaard wel. Maar op een verborgen manier is er de liefde in, die het hart klein maakt. Die het hart doet buigen. Die het hart bereid maakt om te erkennen: Heere, het is waar. Dat je het hoofd op het blok legt en zegt: Heere, zo is het schuldig. Want waar God overtuigend werkt, daar worden we het met de Heere eens. Daar worden we het met zijn wet eens. Daar worden we het met zijn vonnis eens. Daar worden we het met die diepe woorden eens. Ik van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En als u voelt dat uw hart tegen die leer, zo hard voor uw vlees, zo hard voor uw vroomheid, in opstand komt, ziet u het niet, vraag om die genade van de grote koning, dat hij diep snijdt in uw vlees. Want hij, zegt Kolbrugge, die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Het is de hand van Christus. die zondaren vernedert, diep vernedert. Die de vijandschap breekt, die het verzet breekt. Die ze arm maakt, schuldig maakt. En vandaar ook dat dit niet alleen maar iets is wat aan het begin van het geestelijke leven, in de eerste ritselingen van het geestelijke leven, zijn plaats heeft. Maar dat gaat door in het leven der genade. Steeds dieper te moeten inleven. Ik weet dat in dit mijn vlees, zegt Paulus, en dan kent hij veel van het genadewerk van God. Ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. Want de natuurlijke mens, wat zegt Paulus, was vijandschap voor zijn bekering? Helemaal niet. Is vijandschap tegen God? Dat natuurlijke hart, dat vlees, dat zich aan de wet van God niet onderwerpt, die oude natuur, dat blijft omschreven met de woorden uit zondag 2. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. En dat geeft zoveel pijn in het hart van Gods kinderen. Dat ze nu zo'n hart, zo'n vijandig hart hebben. En vandaar dat Paulus zegt. En ieder van Gods kinderen begrijpt daar iets van. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, van dat zondige ik? Wie? Hij heeft meer en meer moeten inleven. Dat hij schuldig is aan de wet. Dat hij in het licht van de heilige liefdeseis van God niet is wie hij zou moeten zijn. En zijn hart verlangt naar andere dingen. Maar hij voelt dat de dood en de vijandschap in hem omwoelt en doorwoelt. Wie zal hem verlossen? Ik dank God, zegt Paulus, door Jezus Christus, onze Heer. Want waar brengt die diepe ontdekking van de wet des Heren? Waar brengt die liefdeseis die ons doet buigen met de belijdenis in het hart en op de lippen? Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Waarom laat de Heere dat op het hart binden, opdat wij zouden leren en opdat Gods volk steeds dieper zou inleven. Ik weet dat er bij mij geen goed woont. Ik weet dat ik schuldig ben, oordeelwaard, als het van mij afhangt dat ik nooit behouden kan worden. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Opdat ze de zaligheid zoeken. Bij een ander. In een ander. De wet, zegt Luther, jaagt op. Opdat wij tot Christus gedreven zouden worden. Want juist wanneer we het over deze dingen hebben, moeten we er ook, al is het slechts kort op wijzen, dat er maar één is die heilige eis van God, die liefdeseis van God, volmaakt gehouden heeft. En dat is de één uit duizend, die gezegende zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen. En hij heeft hier op aarde de wet vervuld, zeggen we zo eenvoudig. Hoe heeft hij dat gedaan? Doordat hij met al zijn hart en al zijn ziel en al zijn kracht de wet van God vervuld heeft. Zijn God lief had en de naaste als zichzelf, ja meer dan zichzelf. Hij had God lief. Want hij wilde dat de eer van God niet geschonden zou worden, maar bedoelde in alles de verheerlijking van zijn Vader. Hij had God lief met zijn hele reine middelaarsziel. Zozeer zelfs, dat toen het tegen eigen vlees en bloed inging in de hof van Gethsemane, en hij die beker van het lijden voor zich zag, hij Gods eer liever had dan zijn eigen leven. Indien ik dan moet sterven, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gods eer lief hebben boven het eigen leven. Dat heeft Christus in Gethsemane betoond. En de naaste als zichzelf, ach, ziet u het niet, hij had zijn naaste. Zijn broeders naar het vlees, die zondaren. Hij had ze liever dan zichzelf. Want hij wilde zelf vernietigd worden. Laat mij maar vernietigd worden, opdat zij mogen leven. Zo heeft Christus de wet vervuld. En daarom is er voor mensen die de wet aanklaagt en de wet ontgrond en de wet ontmaskert als vijanden en haters van God. Geen hoop. Alleen in Christus. En alleen door die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor ze moeten zalig worden. Hoe zouden we dan, juist in het licht van de ontzaglijke ernst van de prediking van de wet, niet vragen, Heere, breek maar af dat vrome ik, dat trotse ik. Maak mij een verloren zondaar. Maak plaats voor de Heere Jezus. Geef me die Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Kijk, juist als we gaan zien dat er bij ons alleen maar vijandschap en tekort en schuld is, dan gaan we ontdekken dat we alleen door het wonder zalig kunnen worden. Het wonder van de redding van hem die de wet volbracht heeft. Het wonder van de genade van de Heere Jezus Christus. En wat is het wonder van genade? Van de week zei iemand het tegen me. Wat is nu eigenlijk het wonder van genade? Hij zegt, dat is een flauw beeld. Hij zegt, als iemand in het water ligt en hij verdrinkt, er is geen redding. En hij dreigt in het water te verzinken. En hij raakt buiten kennis. En hij slaat zijn ogen op de oever, zonder dat hij het wist, zonder dat hij ergens hulp zag bij hemzelf, is hij door een onbekende redder op de wal gelegd. Het is maar een beeld, en zoals op alle beelden, er is iets op af te dingen. Toch zit er een diepe trekking. Een mensenkind dat niets anders kan wanneer hij op zichzelf ziet dan verloren gaan. Wordt onverwacht door het wonder gered. En toen ik dat hoorde, dacht ik aan een waar gebeurde geschiedenis. Uit het levensboek van een van de opstellers van onze oude Heidelberger, Caspar Olivianus. Caspar Olivianus heeft als jonge man gestudeerd in Frankrijk, in Orléans. Daar studeerde hij rechten. Calvijn heeft er trouwens ook gestudeerd, ook rechten. Dat was een beroemde universiteit. En daar studeerde hij met een heleboel andere Duitsers. En een van die Duitsers was de zoon van de hem toen nog onbekende Frederik III, de keurvorst van de Pfalz, die later de opdracht zou geven tot de Heidelberger. En op een zekere zondag liepen ze samen, de jonge keurvorst, de jonge prins en Caspar Olivianus, langs de rivier. En ze zagen daar op die rivier, de woest schuimende rivier, een aantal studenten in een roeiboot, die aan het feesten waren, aan het drinken waren, de Franse wijn. En tot hun schrik zagen ze dat die boot in moeilijkheden raakte. Hij sloeg om. Caspar Olivianus en de prins, ze bedachten zich geen ogenblik en sprongen beiden in het water om die mensen te redden. Maar de stroom was zo onrustig. En de kolken waren zo groot dat Caspar Olivianus voelde dat hij niet bij machten was om zichzelf boven water te houden. En hij dreigde te verdrinken en zonk naar de diepte. En met een schreeuw tot God vroeg hij of hij hem redden wilde uit dit doodsgevaar. Dan zal ik u dienen en het evangelie verkondigen in mijn geboortestad Trier. En hij raakte buiten kennis en sloeg zijn ogen op de wal. Wat was er gebeurd? De huisknecht van die prins had gezien dat de twee mannen die in het water sprongen in moeilijkheden raakten. En hij dacht, ik moet mijn meester redden. Maar hij vergiste zich in de persoon. En hij haalde Olivianus uit het water, terwijl de prins verdronk. Olivianus heeft dat zelf altijd gezien als een wonder. Een godswonder. En dat wonder van die redding, mag je dat niet vergelijken met het wonder van zalig worden. Vijand van God. Als er geen wonder gebeurt, omkomen. Wie kan redden? Hij alleen. Die de wet vervuld heeft. Door zijn gehoorzaamheid. En dan blijft er niets anders over. Dan te bidden met de woorden van die oude psalm. Gedenk niet. Aan mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht om u te smeken of u uw woord wilt toepassen. O God, geef dat we de wapenen mogen inleveren en zondaar voor u mogen worden. Ik van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Opdat er zo uitzien komt naar het wonder. Om als een drenkeling onverwacht en onverdiend gered te worden. Want de zaligheid is in geen ander. Dan alleen in die Heere Jezus Christus, die dierbare borg. Die u verheerlijkte en zijn leven gaf voor zijn naast. O Heere, red ook ons en onze kinderen voor het eerst of toon het opnieuw. Zegen ons deze week, help ons bij al het werk. Laat uw woord door mogen trekken en door mogen werken in ons leven, ook deze week. We bidden dat. Uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 19 vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19 vers 6. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.